Ja, dank u wel, voorzitter. Een belangrijk stuk, een bewogen stuk, waar terecht veel vragen over gesteld zijn en waar terecht ook veel zichtspunten bij leven. En met respect zal ik dat ook proberen zo goed mogelijk na te lopen en antwoord te geven. Aan mijn zijde ziet u natuurlijk wethouder Geurts, die voor verkeer en bestemmingsplannen de verantwoordelijkheid draagt. En die zal daar waar nodig de aanvullingen leveren, ook als het gaat om woningen, et cetera. Naast mij ook de heer Mees vanuit onderwijs en de heer Bartels vanuit verkeer. En water, dat is onze goeroe intern als het gaat over waterbuffers, et cetera. Dus die kan daar denk ik prima antwoord op geven. Overigens, deze twee ambtenaren waren ook nadrukkelijk betrokken bij de overleggen die in, wat is het, februari 2 en 7 februari met wijkteam en met platform heeft plaatsgevonden. De heren Grond en Van Oppen die waren daar onder andere bij aanwezig, heb ik begrepen. Als het gaat om het overleg met het platform vanuit de wijk. Ik geloof de heer Van den Berg is op dat moment verhinderd. Maar ik denk dat u goed bent bijgesproken achteraf. Ik heb in ieder geval meegekregen dat zeg maar de stellingname vanuit de wijk na dat overleg was. Wat ons vanuit de betrokkenen. Ja, we blijven niet gelukkig met die school. En dat respecteer ik ook. Maar we zien wel dat er wat scherpe kantjes vanaf zijn genomen. En zo hebben we het ook geprobeerd over te brengen. Kijk, als iemand de opvatting heeft, hoe je het ook wendt of keert, links of rechts, we willen die school niet in die wijk. Ja, daaraan zijn we inderdaad niet tegemoet gekomen. Dat klopt. We hebben wel gekeken wat zijn nou die argumenten die zijn aangedragen. Kunnen we die zoveel mogelijk weerleggen? En u ziet ook in de opzet van het stuk dat wij een eerdere berichtgeving vanuit het platform hebben gebruikt als kapstok van, hey, wat speelt er nu? Wateroverlast, dus dit onze visie. Jeugdoverlast, zo kijken wij dat tegenaan. Ze hebben die punten bewust opgezet om wel aan te geven van, ja, wij horen dat wel. Het feit dat wij op dit moment niet op het punt zitten dat wij u op alle fronten gelijk geven, maakt niet dat wij niet luisteren en proberen die argumenten eruit op te pakken. Dus dat is even over de grondhouding. Dus het feit dat niet iedereen even gelukkig is met de eindconclusie, wil niet zeggen dat we niet hebben getracht om zo goed mogelijk te luisteren. Tegelijkertijd, ik snap wel de reactie als het gaat om het masterplancentrum. Een groot, kolossaal plan voor heel Brunsum, waar allemaal diverse belangen spelen. Nu ziet u hier al diverse invalshoeken als het gaat om één school, als het gaat om zo'n masterplancentrum. Daar komen natuurlijk heel veel plannen en ook heel veel zienswijzen en reacties binnen. En in die fase waren nog eigenlijk alleen stedenbouwkundigen nagedacht over hoe kunnen wij het beste ons Brunsum herinrichten. Ja, in die fase is ook nog niet over een concreet plan gesproken. Over een concreet plan van zo gaat die school uitzien. En dan zie je dat terecht op dat moment vragen komen die je op dat moment niet kunt beantwoorden. En ondertussen gaat er heel veel tijd overheen voordat het antwoord gegeven kan worden. Zelfs nu nog niet in alle mate, want we hebben nog geen architect aan de slag. Maar dat leven wel vragen van, hey, hoe gaat dat gebouw er natuurlijk uitzien? Wat betekent dat voor ons in die wijk? Ja, en dat is het probleem, dat je zit met een bepaalde mate van wanneer concreetheid en vragen die al heel concreet zijn en antwoorden die nog heel vaak zijn in die beginfases. En dus ik begrijp dat en ik denk dat dat op hoofdlijn een verklaring is voor de beleving, de rechte beleving, als het gaat over de communicatie die dan eigenlijk beter zou moeten, maar op dat moment niet kan. Vervolgens komt daar de informatieavond van 14 september vorig jaar uit, waar heel veel reacties komen, waar ook niet bepaald met mensen met een tevreden gevoel naar buiten zijn gegaan. Dus het gaat om hun vragen ook op dat moment. Maar de informatie die we op dat moment hadden, hebben we gegeven. En wat is nu het belang? Dat we hebben gezegd van ja, eigenlijk die modus, dat werkt niet. En gelukkig hebben ook de bewoners zich goed verenigd in een platform. We hebben gezegd, ons lijkt het gewoon verstandig om het platform actief uit te nodigen, rond een tafel te zitten en met elkaar gewoon goed te spreken. Dan gaat het veel makkelijker dan in een zaal met zenden en ontvangen. Dus we hebben dat getracht als een extra bypass, zou ik bijna willen zeggen, als het gaat om die inspraak. En dat is niet altijd inspraak in de juridische zin van de algemene wet bestuursrecht, maar wel om van hoe krijgen we alle argumenten op tafel. Dat hebben we gedaan, met het wijkteam gesproken, er is gesproken ook met het platform. We hebben ook een nieuwsbrief gestuurd naar de wijk, naar alle bewoners, om te zeggen van luister, dit zijn mijn voornemens om voor te leggen aan de raad. Geef ons uw reacties. Uiteindelijk hebben wij als gemeente direct 0 reacties ontvangen. Maar via het platform zijn dan 7 reacties binnengekomen. Waarbij, ik zeg het even heel makkelijk, de helft zegt van, I see you in court, hè, we willen dat echt niet. En de andere helft zegt van, ja, als het er komt, hou rekening met groen, hou rekening met dit en dat. U ziet dat ook in de brief. En dat is ook de lijn waar wij als college op zitten. Van, ja, wat ons betreft hebben we onze argumenten goed weergegeven, omdat wij denken dat die school er toch zou moeten komen. Maar we willen wel zoveel mogelijk rekening houden met al die zorgpunten die er leven. En het ene punt, ja, daar krijg je iemand beter overtuigd dan op het andere punt, maar dat begrijp ik, daar heb ik respect voor. Dus dat even als algemene aftrap naar dit document toe. En wat dat betreft denk ik dat het alleen maar goed is dat, dat hier de participanten goed aan het woord zijn om hun visie aan te geven. Dus wat dat betreft het presidium die dat actief heeft opgepakt, chapeau. Als het gaat over deze constructie, ik ga naar de vragen, ik begin even bij Lijs Palmen. Van dat deze constructie zoals die bedacht is, genoodzaakt wordt door de onderwijswetgeving. Nee, dat verplicht ons dat niet. De situatie is eigenlijk heel eenvoudig. De gemeente krijgt geld, dat is gedecentraliseerd vanuit het Rijk. En daar moet de gemeente mee zorgen dat zij de onderwijshuisvesting van het primair onderwijs bijvoorbeeld op orde heeft. Vervolgens doet zich hier de situatie. Dus daarmee zijn scholen afhankelijk. Die moeten in overleg treden met het schoolbestuur, met de gemeente. En dan komen daar plannen uit. Dan hebben we een integraal huisvestingsplan, dat stemmen we met elkaar af. Dat hebben we dat OGO, het op overeenstemming gericht overleg met de schoolbesturen. Van wat zijn onze lange termijnvisies? En u heeft dat als raad ook vastgesteld, volgens mij in 2009. In dat IHP, integraal huisvestingsplan, leg je die lijnen vast. Vervolgens krijg je daar geld voor. En er zijn dus gemeenten die hebben dat geld voor onderwijs gewoon in de algemene pot gegooid en gaan van daaruit beleid voeren. En die hebben het dan vaak nog lastiger om natuurlijk dat geld ook op tafel te krijgen als puntje bepaaltje komt. Hier in Brunsum is volgens mij onder Jacobs ervoor gekozen om die boekhouding apart te houden. Zodat je ook daadwerkelijk, als je dus nu met krimp wordt geconfronteerd en brede scholen wil realiseren, dat dat geld er ook daadwerkelijk is om die scholen te realiseren. Dan komt dat woordje kapitaliseren, dat is eigenlijk niks anders dan het aangaan van een hypotheek. Net als u thuis, ik heb ook een hypotheek, misschien velen met mij. En dat betekent eigenlijk einde van de rit, omdat je op dat moment dat bedrag niet volledig voorhanden hebt, dat je eigenlijk dat huis natuurlijk meer betaalt dan wanneer je in één keer op tafel had gelegd. Los even van fiscale mogelijkheden. Nou, dat gebeurt in dit ook in het systeem, kapitaliseren wij dat. Dus dat was ook een vraag, wat wordt daar nou mee bedoeld? Dat is eigenlijk gewoon het simpelweg aangaan van een hypotheek. Dus ook al kost zo'n school x miljoen, einde van de rit, na 40, 50 jaar, rente, aflossing, et cetera, is natuurlijk vele malen duurder. Maar dat is bij Trebeek, bij Zuid, bij Oost, bij al die scholen, ook het verbouwen van de Fatima, niet anders. Dus het construct is eigenlijk, de gemeente heeft geld en gaat dan kijken hoe kan ze dat geld zo effectief mogelijk aanwenden als het gaat over onderwijshuisvesting. Nou, dan is er een masterplancentrum vastgesteld, dus het gaat om een visie en een doorkijk met argumenten waarom nou eigenlijk op die plek Kerkenveld. Er is gekeken naar de ligging van de voormalige Rumpenhof, de ligging ten opzichte van voormalige Sint-Jozef en nu de opstap bij elkaar, de ligging ten opzichte van de Fatima. Nou, dan heb je eigenlijk in het centrum twee locaties waar je ruimtelijk het programma kwijt zou kunnen. Dus Koutenveld op termijn, dan wel Kerkenveld. En er zijn al die zaken afgewogen en het dubbelgebruik van die parkeerplaats voor de ondernemers. Nou, daar is naar gekeken en heeft men een plan gepresenteerd, dat is vastgesteld en dat zijn de kaders waarmee verder zijn gegaan. Dat betekent dat je vervolgens met het construct komt, straks daarover over financiën meer, dat je als gemeente ook nog ziet van, hey, met Innovo in Trebeek, als Innovo die school bouwt, terwijl daar Innovo en de Movare school in zitten, is het voor ons voordeliger dan wanneer we het zelf zouden doen. Dus waarom zelf doen, waarom zo traditioneel denken, terwijl we met minder geld de juiste school kunnen bouwen en die kinderen merken niet of er nou de gemeente-eigenaar is of Innovo. Nee, dan moet gewoon het juiste programma worden gerealiseerd. Dat is hier eigenlijk hetzelfde. Daar waar Innovo en Trebeek is gekozen, is hier wel al gekozen. En dan heb ik ook gezegd van ja, met alle respect, dan kan die locatie in het masterplan zijn gekozen. Om beter van die spreiding, ik zeg natuurlijke barrière, Prins Hendriklaan, Fatima, Rumpenhof. Prima, maar op het moment dat het betekent dat je als gemeente duurder uit bent dan wanneer je het zelf zou doen, ja, dan wil ik toch nog wel eens even terug naar de raad om dat duidelijk te maken. Maar wat blijkt, als we het ook nog eens op die locatie doen en met Weller en zaken kunnen afkopen, scheelt dat over die looptermijn 2,2 miljoen. Daarnaast heeft men bij de vaststelling van het masterplan een grondexploitatie vastgesteld. Grondexploitatie, en dan zegt men van x 2 miljoen denken we dat de Brunehal zal opleveren met het programma dat daar is voorzien. Maar daar kan de heer Geur straks meer over vertellen. Nou, dat is dan het opbrengend vermogen van die plek. Zou je naar die plek gaan en zou je daar de school bouwen, heb je dat opbrengend vermogen niet. En vervolgens heb je dat voordeel van wel op wijze spreken met dat construct niet. Voordeel hier op deze plek van Kerkenveld is dat we die grond ook niet hoeven te verwerven van Weller. Maar zou je naar Kerkenveld gaan, heb je het opbrengend vermogen ook nog eens niet. Dus dan kun je wel zeggen, die grond heb je toch, dus kun je opbouwen. Maar het opbrengend vermogen dat u in de gerechtste grondexploitatie heeft vastgesteld, is er dan ook niet. Dus dat even als financiële argument die erbij komen. Dus is dat alleen maar leidend geweest? Nee, maar dat is wel daarboven een duidelijk argument geweest. Dus met Weller is het goedkoper. En als je op de Koude Veldlocatie zou bouwen, dan is het dus, gaat het dus nadrukkelijk geld kosten. Als het gaat op verkeer, nogmaals, de heer Bartels zal daarover spreken. Noodlokalen is een beetje een eigen leven gaan leiden. Ik heb vorige week in de informatieavond die wij met u, commissieleden en raadsleden, hadden gezegd van, er was de vraag van, stel, die voorspellingen die komen niet uit, hè, de prognoses, en we groeien gigantisch. Veel meer dan wat we nu zouden kunnen zien. Wat zouden we dan doen? Zegt, dan kun je altijd aan noodlokalen denken. Maar in alle scenario's en alle cijfers zoals wij die nu voorzien, komt dat scenario totaal niet aan de orde. Daarnaast is het nog eens zo, waar je rekening mee kunt houden, maar dat is meer een theoretische exercitie die ik met u maak, is dat op het moment dat daar een school vol is, en laten we hopen, ik zou graag voor de situatie worden gesteld dat de krimp niet meer aan de orde is, maar dat is utopisch. Maar stel dat dat zo is en je hebt nog lokalen vrij, bijvoorbeeld bij de Fatima, en je ligt binnen de afstand, want zo geldt het in de wet, gaan een bepaalde afstand, daar is leegstand van het schoolbestuur en hier is een tekort, dan mag je ook verwijzen van, ja, dat betekent dat u in dat lokaal bij de Fatima dat zou moeten opvullen. Alsnog een antwoord op van geen noodlokaal. Maar nogmaals, het is een utopische vraagstelling. Wij hebben prognoses. Die prognoses die zijn op basis van een wetenschappelijke manier opgesteld door een erkend gecertificeerd bureau. Die eigenlijk kijkt van wat zijn de bouwplannen die in een gemeente plaatsvinden. Wat is het aantal, ja, daar komt die vruchtbare vrouwen binnen in de gemeente. En op basis daarvan voorspellen ze geboortes. En ze hebben nog meer van die parameters. Ja, en dan kun je met prognoses, zo gaat het nou eenmaal, wel eens erboven zitten, wel eens eronder zitten. Maar over het algemeen loopt dat prima. Want dat is zeg maar het wettelijk instrumentarium op basis waarvan je gewoon moet handelen als gemeente. Een ander instrumentarium en een voorspellende waarde is er niet. Dus die prognose, de pakfractie geeft dat terecht aan van, ja, dat kan de praktijk kan wel eens verschillen. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat de onderwijsvertegenwoordigers hier in het midden ook nadrukkelijk hebben aangegeven dat er geen concessies zijn gedaan als het gaat over de kwaliteit van onderwijs en het feit van minder meters bouwen. Het dubbel gebruik van ruimtes, et cetera, is gewoon heel verstandig. En desalniettemin, zouden wij meer krimpen dan wat de school aanneemt, want de school kijkt historisch. Die zegt, wij spreken over heel parks, dat zien wij een daling van 2 of 3%. En dat trekken wij door. En wij kijken op basis van die formule juist vooruit. Nou, daar kan wat verschil in zitten. En de praktijk, u heeft de getallen gezien, ziet dat je soms er tegenaan zit, soms erop, soms eronder. Nou ja, en als wij zeggen van, op het moment dat er bestel van de 250 meter staat leeg, ja, er zijn gewoon ruimtes, die heb je altijd nodig. En is er in dit geval een formule bedacht van 250 meter, dan zegt 200 meter kun je dan na 15 jaar verrekenen met Weller. En dan is het, als je dat verlegt als gemeente naar Weller, het probleem van Weller om binnen de bestemmingsplan en binnen die mogelijkheden zoals die wet die biedt, die ruimte op te vullen. Maar inderdaad geen woningen, geen retail, dat is daar niet aan de orde. En eigenlijk die formule, die hebben we ook toegepast bij Innovo, van goh, als er dus meer leegstand komt dan we hadden verwacht, Innovo, dan moeten die lokalen voor uw rekening zijn, niet voor de gemeente. Dat is iets wat we niet zouden kunnen doen wanneer we zelf hadden gebouwd, want dan zijn die meters gewoon echt voor ons en dan kun je die exploitatiecijfers niet oppoetsen. En het interessante voor die schoolbesturen is, die zeggen eigenlijk van ja, wij zien gewoon die krimp, Parkstad breed en natuurlijk Limburg breed, stevig toeslaan. En wij hoeven dan, als wij dus minder meters afnemen, ook minder schoonmaakkosten, gas, water, licht, et cetera, te betalen. Want die vergoeding vanuit het Rijk die zij ervoor krijgen, worden naar de gemeente verlegd. Om daar uiteindelijk wel om mee te betalen. Dus dat heeft wat dat betreft heel veel financiële consequenties, die krimp. En ik ben blij dat ondanks die krimp, dat wij qua financiële constructen niet in de kramp zijn geschoten. Dat we zowel met Innova als Weller op een verstandige manier een oplossing hebben gevonden over hoe verleg je nou risico's. En nogmaals, wij hebben altijd gesteld, schoolbesturen, u heeft recht op deze normering, op recht op deze meters, wat ons betreft worden die ook gebouwd, tenzij u zegt van we doen het minder en er wordt geen concessie gedaan ten aanzien van de kwaliteit van onderwijs. Nou, dat hebben ze ook gesteld, dat niet gebeurt. Dus van die keten, of twee keten noodlokalen, dat is een scenario van ik echt niet verwacht op basis van alle cijfers dat zich gaat voltrekken. Even spieken hoe de wijk er tegenaan kijkt, kan de wijk het beste zelf aangeven. Ik denk dat Weller ook duidelijk heeft aangegeven waarom dat zij denken dat zij in dat construct moeten zitten. En het beeld dat door de BCD ook werd opgeroepen dat Weller zeg maar, op de Brunehal locatie zal gaan bouwen, daar is geen sprake van. Dus die locatie die zal op termijn door Brunsum, misschien wel net als het zorgplein, op de markt moeten worden gebracht. Maar daar kan de heer Geurts meer over vertellen. Dus we zien maar over die visie van het spreiding van onderwijs. Daar kun je van mening over verschillen. En ik respecteer wat dat betreft de visie ook van de heer Laspa namens de PAK-fractie. Voor de peuterspeelzalen, er wordt niet extra bezuinigd op peuterspeelzalen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar omdat wij die krimp Brunsum breed zien toeslaan en daar wordt gewoon het aantal locaties gaat terug, denken wij bijvoorbeeld door het concreet het inbrengen van Pinocchio op termijn naar de Fatima, dat wij die locatie niet meer nodig hebben en dus dat die kosten lager zijn. En het verdieneffect daarvan kunnen wij aanwenden voor de extra kosten hier. Dus dat is de gedachte daarachter. De beek in de plannen, Henkje Davids.
Even een vraag van meneer Peters.
Sorry voorzitter, mag ik even onderbreken? U had het net over de locatie Koudeveld, maar we hadden ook graag geweten over de locatie waar nu de opstap is.
Nee, ook niet.
Ook niet?
Ook niet.
Okay.
Als het gaat over de beek en de plannen, volgens mij is iedereen het erover eens dat dat flauwekul is. Dat er niet gaat komen. Dat staat volgens mij ook helemaal nergens in. Maar we hadden hem al verwacht. En we hadden hem ook nog van u verwacht, meneer Laspa. Dus de beek, daar zal de heer Geurts dan wel onze watergoeroe, de heer Bartels, ook nog wel over spreken. Want die had al eerder tegen de architect gezegd van, nou, zet dat er nog niet in, dat is flauwekul. En gelijk heeft hij. Radar, ik denk dat daar nadrukkelijk wel een goed antwoord heeft gegeven. Dat hoef ik niet te doen. De hoogte van de bouw, dat is niet in de brieven aangegeven, of zeg maar de briefwisseling vanuit de bewonersplatform, maar in eerdere bijeenkomsten is wel gesproken van, hey, komt daar een massaal hoog gebouw? En zeg maar de reactie van de 10 meter 25, waar wij over spreken van, dat is de streefhoogte, en niet de 10,50 met dakopbouw, et cetera. Geef aan dat wij wel mee blijven denken. Radar doet niet mee, 700 vierkante meter minder. En we willen ook proberen die hoogte te beperken. Dus dat het de hoogteverschil tussen zeg maar, de portiek etageflats, die, wat was het, 972 zonder schoorsteen, en de 1025, dat zo kort mogelijk bij elkaar ligt. En de 1025 is weer gerelateerd aan ervaringen die wij hebben met ook Zuid, dus ook de bouw al daar. En als het gaat over Gionius en de grondrapporten, kan dadelijk ook de heer Mees meer over zeggen. Even kijken, de uitleg over de financiën. Ja, ook ik heb daar gewoon op afstand naar gekeken van ja, hoe zit dat nu in elkaar? Dan krijg je de afschrijving lineair en het afkopen van onderhoudskosten, waardoor je dus die inflatie niet inflatie op inflatie krijgt. Dat zijn de elementen, dus de miljoen van de grond. En vervolgens, zoals ik een stuk beschreven staat op hoofdlijn, het afkopen af fond perdu in één keer van die kosten. Maar de heer Mees zal proberen dat nog nadrukkelijker uit te leggen, meer technisch onderleg op dat front dan ik. Dus die rijksvergoedingen, dat wordt zeg maar per jaar, is afhankelijk van de begroting, wat zal het zijn, ergens tussen de 1,5 en 1,9 miljoen, is wat wij jaarlijks een beetje krijgen voor onderwijshuisvesting. En dat is meer dan alleen nieuwbouw, dat kan ook zijn spoedvoorzieningen zoals u ook bekend bent, hè? Een lekdak of een ruit die ingegooid is of et cetera, ook daar zijn programma's voor. Dus de locaties die, zegt de CDA-fractie, welke zijn in overweging genomen? Bij de opstelling van dat masterplan is dus ook gekeken naar Koudeveld, Kerkenveld. Wat zijn nou de plussen en de minnen? En u mag ook gerust weten, afhankelijk daarvan, ja, Koudeveld, er staat een sporthal, waarom zouden we daar niet aan bouwen? Nou, uiteindelijk ben ik ook overtuigd, als portefeuillehouder onderwijs, door de argumenten die allemaal ook in het stuk zijn vermeld. Dus die spreiding, dat deel ik. Daar kun je van mening over verschillen, maar die spreiding die deel ik. Maar ook dat multigebruik van die parkeerplaatsen, dat gaat om ondernemers. Dus het extra stroom. En uiteindelijk ook de financiële injectie, die ook nog eens nu is interessant is. Waarbij ik zeg van ja, ook bij mij was toen wel de afweging van er moeten wel alle pijnpunten die daar omheen kunnen spelen, worden weggenomen. En nogmaals, ik heb de overtuiging, mag door deskundigen dadelijk aangegeven worden, dat het ook in voldoende mate zal geschieden. Het passief huisconstructie. Ja, dat doen wij, gaan wij verder niet in mee. We hebben gezegd, dit is de normering. We gaan wel duurzaam bouwen. Dat is gewoon ook wettelijk, hè, Dubo, dat is ook is gewoon meegegeven. Dat vindt wel plaats. Maar het passief huis wordt afhankelijk als gedacht is meegegeven. Hebben we zoiets van, ja, stel, Weller zou dat graag willen. Nou, Weller, wie vraagt, betaalt. Ik bedoel, wij hebben als gemeente daar niet extra gelden voor over. Omdat we ook gewoon, wat dat betreft, sober en doelmatig moeten kijken. Hoe kunnen wij ook in deze tijden zo goed mogelijk met onze gemeentefinanciën omgaan? De blauwe zones, daar kunnen de heren over spreken. Er is ook volgens mij in het overleg met de bewonersvertegenwoordigers ook over gesproken. Met het wijkteam over die blauwe zone is het nou wel verstandig op dit moment of niet. Meneer Bartels en meneer Geurts kunnen daar nader over spreken. De peuterspeelzaal, daar moet ik even spieken dat ik de goede namen zeg. Dat zijn Hummelhoek en Olleke Bolleke. Dat zijn dus twee aparte locaties die komen naar één. Dat zijn twee groepen en dat blijven ook twee groepen. Maar het wordt dan één nieuwe peuterspeelzaal. En die gymzalen, zoals ook in het stuk staat, er komen gymzalen. Maar die worden dan, net als iedere andere gymzaal, door de gemeente geëxporteerd. Ook zoals dat nu ook in die wijken ook geschiet. Dat betekent dus dat voor iemand die een gymzaal wil reserveren, daar geen verschil is of je nou in Oost bij de Meander een gymzaal reserveert. Of daar, of straks bij welke andere gymzaal dan ook. Dus dat gebeurt gewoon via de gemeente. Grondwaterstanden enzovoort, dat vroeg de trotsfractie na. Daar komt de heer Meester dadelijk op basis van het Geoniusrapport op terug. Op pagina 12, die het verschil in die bedragen, dat komt omdat wij natuurlijk besluit hebben genomen over Zuid- en Treebeek. Dus daar vinden ook onttrekkingen uit plaats. Ten aanzien van Lijs Huisman-Peters, als het gaat over... ik denk dat we even een tijdsbalk moeten maken. Die varianten, zeg maar die drie, van gaat hij nou de gronden omhoog... die zijn van voor het rapport van Geonius. Aan de hand hebben wij gezegd van Geonius, geef eens aan van hoe dat nou zit, wat is verstandig, kunnen we de bodem in, kunnen we het retentiebekken in, ja of nee. En toen is ook gezegd van, blijf daar vooral uit en weg. Dus vervolgens is vandaar ook vanzelf het verhaal gekomen van, je moet de lucht in en dan praat je dus over, wat is het, twee of drie? Twee verdiepingen. De aandachtkosten van de parkeerplaats. Nou, erfpachtconstructie is, de erfpacht is niet heel. Als het gaat om de aanlegkosten van de parkeerplaats, volgens mij staan in het stuk 1,5 miljoen. En dat is ook vanuit de Grex en ook vanuit, wat was het andere, vanuit Masterplan gefinancierd. Kunnen de heren dadelijk ook mee over spreken van hoe zijn nou die kosten opgebouwd. Omliggende wegenstructuur idem dito. Verkopen ding wel en ook wij zijn van mening dat je prima in een contract kunt aangeven en bij notaris vastgelegd van wat, want koop breekt geen huur, dat is sowieso een feit. Als wel er het pand verkoopt, breekt dat geen huur. En dan heb je gewoon je construct. En wij zullen het zo contractueel regelen dat wat ons betreft die onderwijsbestemming staat. Stel wel er, maar nogmaals, er zijn ook heel veel garanties door afgegeven door afzonderlijke gemeenten. Dat is ook altijd gebruikelijk. Dus als ze al in de financiële penarie zouden komen dan, en ze zouden failliet gaan of wat dan ook, los van alle fases daarvoor, zijn ook nog altijd overheden die daar ook nog eens garant voor staan. Ook de gemeente Brunssum heeft daar al sinds jaar en dag garantstellingen. En volgens mij geldt dat voor Heerlen en idem, en andere partijen idem dito. Maar daar kan ook de heer Geurts over spreken. En ik heb recent hier geen woningcorporatie failliet zien gaan. Maar dat pand dat staat er en wij gaan een contract aan voor die 50 jaar. Spreiding.
Mag ik even? De betaling die de gemeente doet heeft betrekking op de stichtingskosten, maar ook op technisch onderhoud. Hoe zit het dan met het technische onderhoud?
Idem dito. Dus je legt contractueel vast. Het is aan Weller om dat te garanderen en daarvoor te zorgen.
Als ze failliet gaan, hebben ze geen geld meer.
Ja, als wij gefuseerd worden, zijn we Brunssum niet meer. Dat speelt natuurlijk ook. De kans, nogmaals, de kans is volgens mij echt utopisch dat Weller failliet gaat. En we hebben al eerder ook gezegd, zei ik in de commissie geloof ik, van als de hemel naar beneden valt, hebben we allemaal een blauwe pet. Hetzelfde is met Innovo. Innovo is net zo goed een instelling waar wij die contracten mee hebben gesloten. Precies dezelfde. Dus je gaat er gewoon vanuit. Het zijn overheidsinstanties. Ook een gemeente, die kent de artikel 12 situatie. Dat betekent, stel dat je financieel in de penarie komt, dan gelden er allemaal procedures en protocollen. Dus die angst die u heeft, die hebben wij als gemeente, gemeentebestuur, nadrukkelijk hier niet bij. Omliggende wegenstructuur komt men op terug. Twee visies in één gebouw, dat is ook al gebleken dat Jena-plan en de overige aanpak dat prima zou kunnen. Nieuwbouw noodzakelijk, ja, het staat ook in stuk. Zeker als je kijkt bij de trampoline, dat is gewoon slechte onderwijshuisvesting. Dat moet gewoon echt aangepakt worden. En wat dat betreft denk ik dat je echt kunt stellen dat als je ziet dat Heerlen van 39 locaties naar 20 terug moet als het gaat om basisonderwijs, dat wij als Brunssum, en dan is door de jaren heen, echt ons huiswerk goed op orde hebben. Dus het gaat om onderwijshuisvesting. En ik denk dat dat ook wat dat betreft voor die leefbaarheid van groot belang is. En dit is dan één, eigenlijk de laatste lood, de laatste brede school die je als gemeente dan hebt te realiseren, waarmee al dat primair onderwijs goed is voorzien. En ik denk dat dat ons ook goed kan lukken. 2 miljoen de Grex, is dat reëel? Daar zal de heer Geurts nog over spreken. het niet activeren richting de BCD-fractie, dat betekent dus wat ik zojuist zei, het niet aangaan van een hypotheek op dat punt. Maar dat betekent dat je voor de peuterspeelzaal hebben we een spaarpotje bij bovenwijkse voorzieningen. Dat kunnen we in één keer, à fond perdu, dus in één keer wegfinancieren, waardoor dat je dat niet hoeft te kapitaliseren. En waarom zijn peuterspeelzalen subsidiabel? Wij subsidiëren die peuterspeelzalen daar en de ouderbijdrage. Dat zijn de inkomsten van die peuterspeelzalen. Wij vragen aan die peuterspeelzalen van, kunt u daarin of wilt u dit programma op gebied van VVE of wat dan ook draaien? Dat betekent uiteindelijk dat bij de subsidieaanvraag jaarlijks dat weer bij ons als gemeente terechtkomt. Dus dat betekent als wij terecht om dat punt ook van de LSPAR erbij te pakken, wij kunnen niet zomaar zeggen van wij willen dat u daar komt en bezuinig maar. Nee, wij vragen wat, er komt een reële tegenbegroting in en dan is dat subsidiabel. We hebben een subsidierelatie met de peuterspeelzaal als onderdeel van CMWW. Weer een exploitatie over die technische kant in het kader van die financiering. Ik denk dat de heer Meester de beste meteen kan meenemen. Ja, de parkeerplaatsen zijn wij verantwoordelijk voor. Dat is ook gewoon een openbaar gebied. 2008 is overigens richting de PvdA-fractie, het masterplan is door de raad vastgesteld. Nadat natuurlijk het college het heeft vastgesteld en voorgelegd aan de raad. Over die financiën, nogmaals, ook die vraag had u, dat komt terug. Recht op terugbetaling, ik denk dat dat ook nadrukkelijk is uitgelegd zojuist als het gaat over leegstand. Als er meer leegstand zou komen dan waar nu op gebouwd wordt, dan hebben wij daar dus dat model na 15 jaar 80% van die meters boven de, dus de 200, 250 meter kunnen we dan verrekenen. Verkeerspiekbelasting enzovoort, daar hebben we de heer Wartels voor hier. Even kijken, noodlokalen heb ik denk ik ook aangegeven, die cijfers heb ik aangegeven. En ik deel de opvatting dat ten aanzien van de verkeerssituatie van de trampoline nu nadrukkelijk een veiliger situatie zal gaan komen. Dus ik sluit af wat mij betreft, voorzitter, en dan denk ik dat ik even kijk, eerst de heer Geurt en dan gaan we het rijtje af, dat ik nadrukkelijk begrip heb en dat echt namens het college kan zeggen voor het standpunt van de bewoners, maar dat ik ook de begrip voor vraag dat wij alles hebben afgewogen, dat we ook hebben getracht om alle argumenten in het stuk een plek te geven en naar de toekomst toe, in ieder geval die betrokkenheid ook meer te garanderen dan het verleden is geschied, als het gaat over, als er een architect dadelijk wordt aangesteld, klankbordgroep. Met die bewoners moet die architect in overleg van hoe kunnen we het nou zo goed mogelijk inpassen. En door overleg kan dat natuurlijk het beste worden bekeken. We hebben het ook gezegd in aanzien van de verkeersaanpassingen. Dat, in het MIP-OR heeft u dat al vastgesteld, maar we willen straks het schaal verkeer en grond aanplant, dat goed wordt bekeken en dat het samen met die bewoners wordt besproken. Ook als het gaat over extra verkeersmaatregelen, wel of niet, ook in die dialoog zou dat moeten worden meegenomen. Dus door goed, zoals het eigenlijk gebruikelijk is, ook bij Kruisberg, et cetera. Dus dat soort elementen betrekken bij de vormgeving, bij het groenaanleg, bij verkeer, zouden wat ons betreft extra garanties moeten zijn om maatwerk te bieden daar waar dat nodig is. Dus dat is eigenlijk standaard protocol, maar ik vind dat ten aanzien van de architect die extra hier echt moet worden ingebouwd. Tot zover in eerste instantie, voorzitter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn nog wel een paar vragen blijven liggen, in ieder geval voor mijn portefeuille. Daar waar het gaat om het betrekken van de bewoners bij de herinrichting van de Prins Bernhardstraat, is het standaard zo binnen de gemeente Brunssum dat wij daar in eerste instantie het wijkteam en de afvaarding van de straat bij gaan betrekken om te kijken hoe wij binnen de grenzen van het mogelijke de straat zo optimaal kunnen gaan inrichten. Dus dat zal ook hier gaan gebeuren. Er zijn een aantal vragen gesteld. Eerste plaats over het verkeerscirculatieplan. Daar zal de heer Bartels wat dieper op ingaan hoe de berekeningen en de getallen daarvan precies zijn. En vervolgens is de standaardvraag gesteld uit de hoek van het pak De Beek. Volgens mij heb ik daar al diverse keren aan het katheter antwoord op gegeven. Die beek is ergens in de stedenbouwkundige visie ooit in het masterplan gekomen. Vanuit een visionair beeld is die ingetekend. Maar telkenmaal als die vraag werd gesteld, heb ik ook gezegd vanuit praktische zin is het eigenlijk onzin, want die zal nooit gerealiseerd worden. Is ook niet opgenomen in bestemmingsplannen enzovoort. Alleen in het stedenbouwkundig of in het masterplan, stedenbouwkundige visie, is hier ooit eens een keer ingetekend. Dus Beek is niet aan de orde. Ten aanzien van uitlaatgassen, verkeersdruk enzovoort, het bestemmingsplan is ongeveer een jaar geleden net een dik jaar geleden, is dat aangenomen hier in deze gemeenteraad. En daar hadden wij alle voorwerkzaamheden al verricht om de brede school te kunnen realiseren op Kerkenveld. Uiteindelijk, naar aanleiding van de discussie die is gevoerd in de gemeenteraad, hebben wij een wijzigingsboek opgenomen in het bestemmingsplan. Maar de onderzoeken die we destijds al hadden gedaan voor het centrumplan gaven aan dat in ieder geval de verkeersdruk niet dermate hoog wordt en ook de milieubelasting niet dermate hoog wordt dat het realiseren van een brede school op deze locatie onaanvaardbaar zou zijn. Dus wat dat betreft gaan wij ervan uit dat dat ook met het wijzigingsboek, we zullen dan kijken op het moment dat het wijzigingsboek gaan doorvoeren of er aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn. Maar dat zal in beperkte mate zo moeten zijn. Parkeerplaats die wordt aangelegd door ons en dat gaat 3 ton kosten vanuit het Masterplan Centrum. En dat wordt een openbare parkeerplaats waar vooralsnog geen blauwe zone wordt ingericht. En dus daar wordt het mogelijk om lang te parkeren. En 8 ton halen wij uit het MIP-OR. Dat MIP-OR is vorige maand vastgesteld, of deze maand is dat geweest, begin deze maand. Voor de herstructurering van de Bernhardstraat. En vervolgens hebben wij nog 4 ton gereserveerd voor de afwatering van het totale gebied. En volgens mij, en op het moment dat het een openbare parkeerplaats is, is handhaving uiteraard ook voor ons. Vervolgens zijn er wat vragen gesteld over de grondopbrengsten van de locatie Brunehal. Is het nog reëel om daar 2 miljoen voor te regelen? Vooralsnog gaan wij daarvan uit. Is vastgesteld beleid binnen de gemeente Brunsum. De locatie is niet alleen de Brunehal, maar is ook de trampoline erbij. Die totale locatie gaan wij uit dat het daar mogelijk blijft om dan een krachtige stedenbouwkundige invulling te laten plaatsvinden. Het is wel zo dat krimp een rol gaat spelen. Niet voor niets hebben wij ook een traject ingezet samen met de provincie Limburg om te kijken hoe kun je nou het centrumplan krimpproef maken. Wat betekent dat we het gebied gaan uitbreiden. Maar de filosofie achter het centrumplan is als volgt. Zoveel mogelijk indikken rond het centrum, dus rond de voorzieningen en buiten dat centrum meer lucht geven. Dat betekent dus meer lucht geven dadelijk in Noord, waar meer portiek-etage woningen staan, die ook van slechtere kwaliteit zijn. Die gaan we dadelijk uit de huurmarkt onttrekken en vervolgens gaan we kijken waar nieuwe woningen toegevoegd kunnen worden, passend bij de samenstelling van de bevolking van de gemeente Brunsum. De bevolking van Brunsum wordt ook ouder en vraagt dus ook om een andere soort kwaliteit woningen. Vooralsnog gaan we er dus vanuit dat in ieder geval de grondopbrengsten, zoals die zijn begroot bij de greks van het Masterplan Centrum, nog steeds realistisch zijn. Heb ik dan alles gehad? Ja, wat mij betreft wel.
Ja, meestal.
Dankjewel, voorzitter. Ik probeer ze eventjes achter elkaar na te lopen, de vragen die...
Ogenblikje, is nog een vraag van lijsthuisman Peters.
Ja, de aanlegkosten van de parkeerplaats, die heeft de wethouder wel genoemd. Hij is wel vergeten dat de parkeerplaatsen liggen op grond van Weller. Wat zijn de kosten daarvoor jaarlijks?
Die erfwacht heb ik beantwoord, dat is niet heel. Dus dat is iets van 1 euro of zoiets.
Dankjewel. Probeer ik even wat vragen na te lopen die nog hangen. We hadden het net even over die hoogtes die vermeld zijn. En daar werd gewezen naar de memo. Nou, daar staat die 10,50 in. En waar gaat het er om? Dat is een opstelling van hoe zijn de huizen die er staan op dit ogenblik qua hoogte. Daar staat nog in. Wat was de hoogte van dat flatgebouw zonder? Dat heeft de wethouder ook heel duidelijk aangegeven. En die 10,50 die daar staat, dat is de 10,50 meter die in het huidige, in het oude bestemmingsplan van Weil staat als tot daar mag je bouwen. En dan mag je hem nog een keer verhogen met een dakopbouw of een zolder. Als je dat hele verhaal doorneemt, kom je zelf tot een bouwhoogte mogelijk van 14,5 of 15 meter. De huidige wetgeving, uit de huidige regelgeving. Ik heb hem daar erbij gezet omdat ik uiteraard niet helemaal thuis ben in dat verhaal. Ik probeer die gegevens dan wel bij elkaar te zoeken. En wat is nu makkelijker om u diezelfde gegevens te verstrekken, zodat we weten waar we het over hebben. Die 1050 is dus eigenlijk een verhaal wat nu in het bestemmingsplan staat, want daar mag je zonder problemen bouwen. En als je wil, mag je er ook nog een kapconstructie opzetten met zolder of dakopbouw. En dan mag je tot 14,5 of 15 meter komen. Wat we nu willen, wat ook aangegeven is een stuk, is het gebouw tot 10,5 meter, 10,25 te beperken.
Inclusief alles?
Inclusief alles.
Nee, voorzitter, dat klopt niet. Daar staat namelijk in het stuk staat er dat er minimaal 10,25 meter gebouwd wordt. Ja. Minimaal.
Ja, die heb je nodig. En de opdracht naar de architect, en dat staat er volgens mij ook in, zal zijn, kijk nou dat je dat haalt. Je kunt niet minder gaan bouwen. Anders krijg je een onveilig gebouw of krijg je veel te veel geluidsoverlast. En dat is
maar los even van de verwarring. We hebben nadrukkelijk de opdracht dat die 10,25, zoals u toch net ook aangaf, wat ook bij Zuid zeg maar het vertrekpunt is geweest. 10,25, dat is dat de hoogte is. Dus dat wij niet streven naar die dakopbouw, nog een stap bovenop. Dus die twee lagen, inclusief sporthal, 10,25. Geen dakopbouw.
Ja, voorzitter, als het zo is, ik geloof u op uw blauwe ogen. Maar doe het dan ook fatsoenlijk in het stuk vertalen. Dat wij straks niet voor een verdongen feit komen te staan dat er andere gegevens staan. Want hier staat namelijk in 10,25 meter hoog minimaal. En deze hoogte zal aan de architect ook als gewenste maximale hoogte. Maar dat zegt mij niks. U moet daar duidelijk in zetten dat het maar 10,25 meter mag worden. Dan zijn wij daar tevreden.
Nee, maar laat ik zo zeggen. Dus dat die streefhoogte of dat... Wij zeggen 10,25. Als de architect zegt het wordt 10,25,5 en heeft er een goed verhaal bij, dan is er altijd over te praten in het kader van zijn wijzigingsbevoegdheid. Maar we hebben gezegd van zo minimaal mogelijk qua hoogte en qua breedte. En als wij dat nog slimmer kunnen opschrijven, willen we dat graag natuurlijk doen. Zo simpel is dat.
Goed, dan waren er wat vragen over de financiering. CDA stelt de vraag en wijst daarbij naar pagina 9 onder andere. Nou, daar staan een aantal cijfers in. Waar gaat het hier om? Als je voor de peuterspeelzaal iets gaat doen, dan ben je dadelijk, en dat hebben we in die stukken ook weergegeven, 602.000 euro kwijt, alles bij elkaar. Hoe kom je daarbij? Dat is aan de ene kant een aantal vierkante meters, maar een x bedrag. En dan kom je uit op investeringskosten van 477. Je hebt ook de komende jaren dat buitenonderhoud, dat technisch onderhoud. Als je dat in één keer afkoopt, ben je 125.000 euro kwijt. En zo kom je die 602.000 euro. Het verhaal wat daaronder staat, en even die 602.000 die worden afvonkel nu betaald aan het begin. Dus dat valt vervolgens weg. Heb je geen jaarlijkse lasten meer. Voor de rest, de scholen en de gymzaal, daar gaan we dat wel activeren. Ja, zoveel geld hebben we daar ook niet in onze achterzak zitten. Dan moet je bijna 8 miljoen gaan kapitaliseren. En wij doen dat hier op de gemeente op basis van lineaire afschrijving. Dat betekent dat het eerste jaar betaal je een bepaald bedrag aan rente en dan komt er een stukje afschrijving bij. Het jaar daarna betaal je een stukje minder rente omdat je al wat afgeschreven hebt. Het eerste jaar, als je het gaat uitrekenen, kom je dan ergens afgerond op 675.000 euro uit. En als we vervolgens 39 jaar verder zijn, dan is dat verhaal wat je dan nog kwijt bent, die laatste afschrijving plus de rente die nog over is, 211.000 euro. Dat is de achtergrond van die bedragen die daar genoemd zijn. En als u dan naar pagina 12 wijst, dan komt dat eigenlijk daar weer terug. In een andere volgorde. Maar het gaat om datzelfde verhaal. Eerst staat het in een algemeen verhaaltje. Hier is een apart stukje verdeeld over die specifiek voor financiën. En daar komen die bedragen uiteindelijk weer terug.
Nou, als ik het goed begrijp, zijn het dus eigenlijk de afschrijvingskosten, de rente.
Ja, die horen bij die 7,9 miljoen.
Ja, maar omdat op pagina 12 tussen haakjes staat, zowel stichtingskosten als technisch onderhoud.
Ja.
Dat maakt het een beetje verwarrend dan.
Nee, maar het totale verhaal moet je dan pakken. In dat bedrag wat we ineens betalen, daar zit dus het afkopen van die stichtingskosten bij. Mm-hmm. Dus het afkopen van 50 jaar volledig onderhoud aan de buitenkant. Op basis van die demarcatielijn. Ja, en in de onderwijswereld heet dat grapje technisch onderhoud. Maar goed. Is daarmee uw vraag beantwoord? Was dat duidelijk? Dankjewel. Wat hadden we nog meer? Tijdelijke grondwater, dat is wat voor mijn buurman. Ik zag meneer Schuts net nog even kijken waarom. Twee bouwlagen noemde ik net. Het is een tweede bouwlaag, een eerste verdieping. Met daarop wel een onderdeeltje wat hoger is dan die normale verdiepingshoogte van 3,50 meter. Daar komt op één gedeelte komt die gymzaal. Die is wat hoger, maar er is geen aparte verdieping in. Vandaar dat ik net noemde twee verdiepingen. Maar dat stuk is wel wat hoger, ja. Dat klopt. Het beheer en exploitatie, dat was een vraag van fractie Borger. Daar zijn een aantal dingen van genoemd. Kern van het verhaal is dat gemeente de gebouwdelen voor de beide scholen, de putterspeelzaal en de gymzalen huurt van Weller. En vervolgens ben je als huurder verantwoordelijk om dat verhaal te onderhouden. Aan die binnenkant, even een groot makkelijk gezegd, de binnenkant is dan voor de huurder. En wat doet de gemeente daarmee? Die zet in het kader van een medegebruiksregeling daar de twee scholen in en de peuterspeelzaal. Daarvoor krijgt ze van de scholen de rijksvergoeding die zij voor hun huisvestingszaken en huisvestingstaken krijgen van het ministerie. En voor de peuterspeelzaal een vergoeding die ook op diezelfde grondslag gebaseerd is, zodat je kunt praten over een kostendekkende vergoeding. Maar dat is wel het uitgangspunt dat wij niet als een extra financier, subsidiair zijn aan het Rijksoverheid. De Rijksoverheid betaalt die huisvesting. En wij krijgen die doorbetaald van de scholen en de peuterspeelzaal. Voor de gymzaal is in feite het gedeelte voor de scholen hetzelfde. Net als overal hebben de scholen recht op een bepaald aantal uren gym. Dat is gebaseerd op het aantal leerlingen wat ze hebben, het aantal groepen wat ze op grond daarvan kunnen bouwen. En op basis van die groepen krijgen ze voor elke groep die oud genoeg is, 1,5 uur gym. Dat wordt vergoed. En alles wat men daarna wil, zou je apart moeten betalen. Naast de school zijn er dan vervolgens een aantal verenigingen, clubjes, die gebruik maken van die gymzaal. Net als nu in alle andere gymzalen die we in Brunssum hebben en ook de gymzalen die verlaten worden. Daar betaalt men gewoon een huurbedrag voor. Zoals die hier voor de gemeente van toepassing is. En dat is op dit ogenblik 18 euro per uur. En dat geld komt dan ook ten goede van de gemeente. Alleen, dan moet de gemeente wel aanwenden om dat verhaal af te dekken, de exploitatie. En de ervaring in de praktijk leert dat dat kostendekkend kan gebeuren. Maar moet je maar goed uitvoeren. Dat wat betreft de exploitatie. Wie gaat dat ook beantwoord?
Ja, zeg je.
Maar wie doet dan sleutelbeheer bijvoorbeeld van het pand als het in de avonduren gebruikt wordt?
Ja.
Wordt dat de gemeente of ja. Wordt dat ook Weller?
Nee, een uitgangspunt is dat wij het huren, wij het verhuren en wij dus ook verantwoordelijk zijn voor dat sleutelbeheer. En daar kun je natuurlijk allerlei zaken op verzinnen. Je kunt daar elke dag van het uur iemand neerzetten in de hoop dat die altijd vriendelijk is bij de mensen die komen. En dan zit hij daar en dan heb je een hele hoop lasten. We kunnen gaan zoeken naar oplossingen in het kader van een goed gestuurd sleutelsysteem. Wel of niet elektronisch. Wel of niet voorzien en mede ondersteund door camerabewaking. Zodat je daar niet elke keer hoeft te zijn. Want dat is natuurlijk heel duur. Je moet nu gaan zoeken naar oplossingen die de menskracht zo ver mogelijk terugdringt. Ja, en dan krijg je de school die gebruikt hun gedeelte net alsof het een andere school is, zoals het nu ook is. Ja, de gymzaal, daar zit nu ook nergens een beheerder in. Maar het impliceert wel dat je heel goed moet nadenken van hoe heb ik die routing, hoe is de toegankelijkheid, hoe kan ik voorkomen dat Jantje in tijden dat hij er niet thuis hoort, wel in het gebouw van Pietje rondrent. Dat zijn wel aspecten waar je dan duidelijk rekening mee moet houden. Ja? Oké. Dat is geweest. Dit is ook geweest. Volgens mij heb ik. We hadden het nog over de wateroverlast. Dat onderzoek van Gionius. Nou, wat hebben die deskundigen aangegeven? Die hebben gezegd: nou, we zijn ter plekke geweest kijken. We hebben een aantal redelijk wat metingen gedaan in beide gebieden waar we het in de tijd over hadden. Was het gebied wat nu voorgesteld wordt als locatie, was ook het gebied aan de overkant van de Petrusstraat. Daar heeft men allerlei onderzoeken gedaan. Daar komt onder andere een verhaal naar voren van nou, daar ligt wel vrij veel water net onder die oppervlakte. En als je daar in die grond gaat werken, dan hou er rekening mee dat je water krijgt. Water die je enerzijds voor je kiezen krijgt op het moment dat je gaat bouwen. Maar water ook, nagelang wat je doet, wat je constant voor je kiezen houdt als je de grond ingaat. Nou, dan moet je overwegen, wil ik dan in een blok water gaan bouwen en daarin blijven zitten? Dat betekent dat je hele hoge kosten krijgt, enerzijds tijdens het bouwen en ook aan voorzieningen die je moet treffen om dat water buiten te houden, maar dat is meestal de bedoeling. En die adviseur geeft dan aan, ja, eigenlijk kun je het beste niet die grond ingaan. Nou, dan is het natuurlijk redelijk voor de hand liggend dat wij dat advies overnemen. En dan ook zeggen, jongens, laten we dat risico nog niet nemen. Laten we nou de oplossing kiezen door niet de grond in te gaan. Dan ook nog rekening houden met de wensen die door de scholen, door de gebruikers zijn aangegeven. Dat men de allerkleinste eigenlijk het liefst op één verdieping heeft. Niet de lucht in. En als je dan gaat kijken naar de verdelingen van ruimtebehoeften en mogelijke ruimtes die men bij elkaar wil hebben, ja, dan moet je die begaande grond zo vrij mogelijk houden. En dan moet je die gymzaal omhoog brengen. En dat is eigenlijk het hele verhaal wat uit dat onderzoek van Geonius volgt. Als je het ene niet doet, als je hem niet de grond induwt, ja, dan heb je hem boven de grond. En waar heeft hij dan de minste overlast? En waar ligt hij het meest gunstige gesitueerd voor de rest van de brede school? Op de verdieping.
Goed, dat waren uw antwoorden.
Ja, ik denk dat ik daarmee alles ga.
Ja, en dan meneer Bartels nog voor de infrastructuur.
Een aanvulling even op het verhaal van de heer Mees over de grondwateronttrekking. Het is ook nog eens een keer zo dat op het moment dat je grondwater continu onttrekt, dat absoluut gevolgen heeft voor de omliggende woningen. En een beetje afhankelijk van de fundering van die woningen kun je toch wel ervan op aan dat er vrij ernstige scheurvorming kan optreden. Dus in wezen is continue en tijdelijke grondwateronttrekking ook wel iets, maar continue zeker is niet aan te bevelen. Verkeer. Om te beginnen, het verkeerscirculatiemodel wat wij in Brunssum hebben is eigenlijk geen geschikt instrument om uitspraken te doen over de eigenlijk in relatie tot het verkeersmodel relatieve verkeerseffecten die een school met zich meebrengt in de verkeerscirculatie. Als we uitgaan van zo'n 500-600 leerlingen, heb ik begrepen, dan zullen er een aantal die zullen er van te voet gaan, dan zullen er een aantal die zullen met de fiets komen. Maar laten we eens aannemen dat de helft ervan met de auto gebracht wordt. Dan hebben we het over 300 verkeersbewegingen op een totaal van 6736 verkeersbewegingen op de Savelbergstraat. In verhouding is dat bijzonder weinig, ook al gezien het feit dat de Savelbergstraat een capaciteit heeft van ongeveer het dubbele. Die kan ongeveer 15.000 auto's verwerken. Dus zowel de problemen Savelbergstraat waar vragen over gesteld wordt, de capaciteit, maar ook de bereikbaarheid, het oprijden van en het afrijden van de parkeerplaats, verwachten wij gewoon op basis van ervaringen geen enkel probleem. Eigenlijk kun je ook alleen maar de verkeersbewegingen op zo'n school kun je benaderen vanuit de verkeersgegevens die je hebt, de tellingen, en uit ervaringen elders. In wezen is het zo dat de ervaringen die we elders hebben, en dat betekent dus met name de brede school Oost, want daar hebben we een aantal aanvullende maatregelen moeten nemen. Daar hebben we geleerd dat je erg veel parkeerplaatsen moet hebben. Nou, die hebben we in ruime mate. Veel meer dan voor de school bedoeld is. De bedoeling is dan ook om te beginnen met die parkeerplaatsen gewoon volledig vrij parkeren, dus onbeperkt. De doelstelling daarachter is ook om het werkersparkeren vanuit het centrum, wat nu ook voor gedeelte in de wijk plaatsvindt, om dat daar te concentreren. Mocht in de toekomst, we verwachten het niet, blijken dat die parkeerplaats daardoor te beperkt zou worden, dan is blauwe zone altijd nog aan de orde. De verwachting is dat absoluut niet. De periferievraag van meneer Snakkers, wat bedoelt u precies met de periferie, de omliggende wegen van de school? Neem ik aan. Maar dan hebben we het over 10.000 voertuigen en dat betekent concreet dat die 300 daarop helemaal in het niet vallen. Trouwens, van deze kant verwacht ik veel minder voertuigen. Dan heb je misschien over 40 of 50 autobewegingen. De school maakt op de verkeerscirculatie van Brunssum, tenminste alle hoofdwegen, wegen met een verkeersfunctie moet ik zeggen, maakt dat echt helemaal niets op uit. Iets anders zijn de sluipbewegingen die wellicht te verwachten zijn. Heer Lespaar noemde de sluipbeweging Beatrixstraat, de Doorvaststraat. Ook daar moeten we weer op ervaringen afgaan. En dat betekent dat als iemand te lang door een 30 kilometer zone moet rijden, dus dat betekent dat hij de nodige drempels, verhoogde kruispunten en dat soort zaken moet nemen, dat dat zeker over een dergelijke afstand absoluut niet te verwachten is. Dan verwachten wij, op basis ook van ervaringen die we hebben, dat de voorkeur uitgaat naar de ring. Waar we wel enige zorgen over hebben, dat is Prins Bernhardstraat, die doodloopt in het nieuwe plan vanaf de Wilhelminastraat. Dat kon wel eens een interessant straatje worden voor ouders die vanuit de overkant van de Prins Hendriklaan komen, om even hun kind daar uit te laden en weer terug te rijden. Daar zullen we ook absoluut aanvullende maatregelen moeten nemen, want de gedachte achter dat hele gebeuren is optimaal faciliteren op die plaatsen waar je de bewoners graag wil hebben. Dus dat is vanaf de Zavelbergstraat, dubbele kiss and ride, uitgebreide parkeersfaciliteiten. Maar we moeten dan ook met name ontmoedigen daar waar we ze niet willen hebben. Mijn voorstel daarin is om te beginnen met die straat in te richten met een parkeerzone. Dat betekent dus alleen parkeren in de aangegeven vakken en met name bij de parkeerkom een stopverbod. Maar mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan is het zelfs mogelijk om daar een volledige fysieke afsluiting aan te brengen. Dat betekent dus dat je het hekwerk wat om de school is komt te staan, dat je dat door laat lopen voor een gedeelte langs de Prins Bernhardstraat, zodat dat ook voor voetgangers die doorsteek niet meer mogelijk is. Het heeft mijn voorkeur niet, want dat betekent dat de Prins Bernhardstraat daar absoluut doodlopend zou zijn. Maar als dat een oplossing voor een probleem kan zijn, dan kunnen we daar altijd nog op terugkomen. Mijn voorstel is eerst maximaal ontmoedigen met een parkeerzone en een stopverbod in de ring, in de keerkring. Water. Ik geloof dat ik verkeer grotendeels gehad heb. Wethouder Geurs heeft zo even al gezegd, wij geven 400.000 euro uit. Ik kijk u aan, want het was met name uw opmerking. 400.000 euro uit aan water. Het is ons bekend dat op het diepste punt van de Beatrixstraat, dat daar met regelmaat enige wateroverlast is. We hebben daar een buffer aangelegd. En we hebben eigenlijk geen andere middelen om daar iets aan te doen, anders dan daar waar mogelijk is dat riool in de Prins Beatrixstraat, dat is een hoofdriool, te ontlasten. We doen dat door overal waar wij reconstructieplannen hebben, en dan heb ik het over Rumpen op Beemden, en ik heb het bijvoorbeeld over Romboots, de gymzaal die er is, de sporthal. Daar halen we het regenwater uit dat riool, want het komt uiteindelijk via de Beatrixstraat. En dat brengen we via een apart stelsel, bijvoorbeeld naar de parkvijver. Waar wij nu die 4 ton extra voor uitgeven in dat plan, dat is om het water wat vroeger via de flats naar dat riool toe ging, wat nu op het parkeerterrein valt, wat straks op de brede school valt, om dat via een apart riool af te voeren. Wij maken, en dat is wellicht het alternatief voor dat beekje wat op de plannen stond. De gedachte achter dat beekje was ook, wij willen eigenlijk de lozing van de vijver, willen wij niet meer op het riool hebben, maar die willen wij via bestaande rioleringen afvoeren uiteindelijk naar de Rode Beek. Daarvoor wordt in de Beatrixstraat een apart riool gelegd, een apart regenriool. Daarbij koppelen we dat water van de vijver af. Daar worden de nieuwe voorzieningen op aangesloten. En dat betekent dus al een ontlasting van het riool Beatrixstraat. Wat wij verder nog doen, dat is het nieuwe riool, het vuilwaterriool in de Prins Bernhardstraat, 2 maten groter maken. En wat wij tenslotte nog doen, en dat is allemaal om die overlast bij u zo beperkt mogelijk te houden, is om daar een tweetal buffers aan te leggen die bij calamiteiten gevuld worden. Dat is weer een stap om het probleem Beatrixstraat op te lossen. Maar als ik u vertel dat op dat riool Beatrixstraat alle water vanaf de Haansberg, alles Haansberg, de Kruisbergstraat, dat zijn zo'n beetje lijnen, al dat water, dat komt bij u langs. Dus het is niet zo dat wij met één zo'n maatregel, dat ik nu tegen u zeg, en nu gaat u rustig slapen, u zult nooit meer overlast hebben. Maar door al die stapjes te nemen, proberen we wel dat riool zodanig te ontlasten dat die overlast inderdaad achterwege blijft. Het is iets van stapje voor stapje. Wat absoluut niet aan de orde is, dat de werkzaamheden die daar verrichten het probleem zullen vermeerderen. Wat ik probeer duidelijk te maken is dat we bezig zijn om het probleem te verminderen. En ik denk dat ik mijn onderdeel nu gehad heb.
Oké, dankjewel meneer Bartels. Gelet op de tijd, dus 9:10, is er nog behoefte aan een tweede termijn? Ja, oké.